ja, onlusten op scholen in Kenia?
Ja, nogal op grote schaal. Dat wil zeggen, in feite zijn het maar 3% van de scholen die zijn gesloten. Het gaat dus wel over 20.000 leerlingen en 200 scholen, middelbare scholen, die gesloten werden. En de regering is in, of minstens de minister van Onderwijs heeft een commissie opgericht om de oorzaken van de stakingen, want het waren echt wel stakingen, in de middelbare scholen te onderzoeken. Stakingen hier, en dat is niet nieuw, in de boarding schools, dus in de kostscholen, gaat meestal gepaard met het in brand steken van de klaslokalen. Dus het moet wel, het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Het is wel de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt en dat er beide leerlingen doden zijn gevallen omdat zij niet aan het vuur konden ontsnappen. Dus de toestand van, het wijst erop dat de toestand in het onderwijs verschrikkelijk slecht is. Zeker in de openbare scholen, want 180 van de scholen die betrokken zijn bij de onrust zijn openbare scholen en maar 8 private scholen.
En ja, wat de toestand is slecht? Wat, waarom?
Wel, de regering zoekt naar allerlei oorzaken uiteraard. Hè. Er zijn een aantal kerkleiders, want de kerk is natuurlijk ook betrokken omdat er heel wat scholen in christelijke handen zijn, in kerkgenootschappen. Sommige kerkgenootschappen spreken over de duivel. Hè, dat is ook niet nieuw hier. Hè, men gelooft nog in de duivel die de kinderen heeft aangezet om dat te doen, of de jongeren heeft aangezet om dat te doen. Anderen spreken over ja, drugs en de vrijere maatschappij en dergelijke. We kennen dat van bij ons ook. Hè. Het gedrag van jongeren wordt dan meestal geënt op de ouders die te vrij opvoeding geven, eenoudergezinnen, weinig betrokken zijn bij de opvoeding. En het is maar weinig dat er gesproken wordt over de toestand van het onderwijs. De studenten bijvoorbeeld zijn helemaal niet betrokken partij geweest in de besprekingen naar de oorzaken van de malaise, want we kunnen toch wel spreken van een malaise in het onderwijs, wanneer scholen in brand worden gestoken en ja, er slachtoffers vallen. Heel wat scholen zijn ook in staking gegaan uiteraard. En ja, de maatregelen van de regering zijn dan geen mobiele telefoons meer gebruiken. Hè. Mogen niet meer gebruikt worden in de boarding schools, in de kostscholen. DVD's en tv's en dergelijke moeten verdwijnen uit de bussen. En er moet harder opgetreden worden. En men pleit zelfs voor het beruchte caning. Caning is met de stok. Hè. We kennen dat van de jaren 30 bij ons. Met de stok slagen om de kinderen een beetje discipline, of de jongeren een beetje discipline bij te brengen. Nu, het is duidelijk dat er een enorme malaise is in het onderwijs hier. Men teert nog op een onderwijs dat dateert uit de koloniale tijd. Hè. De boarding schools. Je kent dat wel, hè? De kostscholen in Engeland, hè? Die zijn hier ook aanwezig geweest, uiteraard tijdens de Engelse kolonisatie. En men is daarop verder gebouwd. Dus de meeste kinderen, of de meeste jongeren, gaan naar hun lagere school, naar een kostschool, wat bij ons bijvoorbeeld niet is. Hè? Maar hier blijkt dat een algemeenheid te zijn. De kinderen, ja, de jongeren blijven daar soms 11 maanden en gaan maar een maand naar huis. Dus het lijkt een beetje op de oude kazerneschool die wij ook nog gekend hebben in de jaren 30. Daarboven heeft men dus in die scholen weinig mogelijkheden voor ontspanning. Alle nadruk, en het is daarom ook dat de ouders hun school, hun kinderen, hun leerlingen, hun jongeren daar naartoe doen. Het is alles ligt de nadruk op kennisverwerking. En dus werken tot 11 uur 's avonds is geen uitzondering. Dan het naar aanleiding van een aantal examens die zouden moeten plaatsvinden nu, want het wordt grote vakantie voor de jongeren hier, hè, een grote vakantie. Daarvoor worden dan nog examens gedaan die een voorbereiding zijn van het grote examen op het einde van het jaar, want hier zitten we in het midden van het jaar. Dus die jongeren, die denken, die worden opgepept door dat, aan dat kennisexamen, want het is een louter kennisexamen, schoolexamen, deel te nemen. En dat resultaat hangt natuurlijk af, enorm af, of hun toekomst hangt dus af van dat resultaat dat ze gaan bekomen. En het is naar aanleiding van die examens.
Maar zo'n kennistest, dat is toch hetzelfde als bij ons, hè? Dat, hier hebben we ook examens en dan krijg je een diploma.
Het is helemaal anders. Het niveau is enorm hoog, ten eerste. Maar het is heel schools. Als ik zeg dat het meeste, ja, het is ook de samenstelling van de klasse, 50 leerlingen soms in één klas. Het is heel klassikaal. Het is leren vanuit een boek en van buiten leren. Terwijl bij ons is men meer en meer weggegaan van het klassikale systeem. Meer groepswerk, meer zelfinstructie, computer uiteraard en dergelijke meer. Dat is volledig afwezig in de Keniaanse middelbare scholen. Behalve natuurlijk in de rijke scholen. Want er is natuurlijk ook een enorme kloof tussen arm en rijke scholen hier, behalve in de internationale scholen en sommige scholen die een enorme standing hebben en bezocht worden door de elite kinderen hier. Dus je hebt daar een laat ons maar zeggen, het is te vergelijken, denk ik, met de periode 30, 40 bij ons, waar men enorme eisen stelt op vlak van kennis, maar weinig op vlak van vaardigheden. En dus, dit is helemaal outdated, helemaal voorbij. Het onderwijs is trouwens niet aangepast aan de enorm evoluerende maatschappij. Ziet dan ook de boarding school, daar heb je een heel autoritair regime, met op zijn Engels bijvoorbeeld prefecten binnen de klas, zogenaamde, de jongeren die uitgekozen worden om de tucht in de klas te houden. Je hebt dan een heel systeem van discipline, wat een beetje te vergelijken is met de Engelse elite-scholen. Maar uiteraard, hier in Kenia, waar de meeste kinderen die hun schoolfees kunnen betalen, naar de middelbare school gaan, dat is niet voor de elite. Het is daarom ook, of voor de echte elite, het is daarom ook, dat die examens hier ook zo belangrijk worden geacht. Die examens zijn voor de jongeren een springplank voor een job, die ze meestal niet krijgen. Maar in ieder geval, als ze dat hebben, is dat een sprong voorwaarts ten opzichte van de andere jongeren. En dus die zijn enorm belangrijk. Wanneer je dan een leerkrachtenkorps hebt dat maar half intellectueel iets, laat ons het maar zeggen, leerkrachten die op een schoolse manier zijn opgeleid en hun kennis overbrengen op een schoolse manier en heel autoritair soms optreden, ja, dan heb je die bom die nu ontploft is. En we hopen uiteraard dat er door de regering lessen worden uitgetrokken en niet de lessen die men nu aan het trekken is over een losbandige jeugd, invloed van het Westen op de schoolgaande jeugd, die invloed van de vieze boekjes, de drugs en dergelijke.
Ja, Jos, we zijn ondertussen bijna 2 weken later. Die mail heb je verstuurd, de 23 juli. We zijn nog geen stap verder, of toch wel?
Jawel, dus de 200 scholen die betrokken zijn, die zijn dus leeg op dit moment. Men heeft enorm drastische maatregelen getroffen. En u moet weten, het zijn jongeren tussen 14 en 20 jaar. Hè, dus ook minderjarigen, want de leeftijd van minderjarigheid is hier 18 jaar. Men heeft hen voor het gerecht gesleept. De ouders van de scholen zijn verplicht geworden, ook diegenen die niet betrokken waren, of waarvan de kinderen of de jongeren niet betrokken waren in het brandsteken van de lokalen, worden verplicht om mee te betalen aan de heropbouw van de scholen. En dus de regering heeft drastische maatregelen genomen. Ik weet niet of zij zover zal gaan, maar dus een aantal jongeren zijn gewoon van school gestuurd wanneer zij betrokken waren, niet alleen bij brandstichting, maar ook bij de stakingsperikelen. En men dreigt dus met correctionele straffen, ook voor die jongeren.
Ja.
Dus het Jos, dat is, dat, is de kalmte.
Dat is dan de harde aanpak, dus de cane. Maar is er ook de carrot? De wortel? De zachte, ja. Een zacht stuk of niet?
Wel, men begint nu na de verwondering feitelijk bij de leiders, maar het was al een tijd aan het broeien en dergelijke meer. Men begint nu ook naar de achtergronden te kijken, onder andere naar het systeem dat zeker niet meer aangepast is aan onze tijd, aan de ondemocratische structuur binnen die scholen, hè, zoals in de Engelse public schools. Maar dus eigenaardig genoeg, het is toch hier mensen, die professoren en dergelijke, die teruggrijpen naar de ouders om daar de schuld aan te geven, naar duivelsbezweringen en dergelijke. Dat is toch wel echt Afrikaans en is toch wel echt uit een tijd, vind ik. En men hoort toch maar weinig stemmen, behalve dan uit de Human Rights Commissie en dergelijke meer, die tegen het keren ingaan en pleiten om de studenten bij het hele ding te betrekken. Want je mag niet vergeten dat het in brand steken van scholen natuurlijk ouder is dan de vorige troubles tijdens na de verkiezingen. Maar men kan niet voorbij aan het feit dat heel wat jongeren betrokken waren bij de rellen na de verkiezingen. En wat mij betreft is het een ik zie dat eerder als een jongerenrevolte, een revolte tegen de maatschappij. En voor scholieren is dat het, de school en de institutie waar zij in leven.
Ja.
Dus het wijst alleszins op een reactie die feitelijk niet betaamt. Hè.
Ja.
Het in brand steken van uw eigen school is idioot. Maar het wijst er toch op dat de jongeren de instituties die nu gecreëerd zijn en de maatschappij wel moe zijn en change willen en verandering willen.